Nogmaals, welkom. Fijn dat jullie zijn gekomen voor een presentatie over SharePoint Deployment Automation. Ik snap dat dat onderwerp niet voor iedereen is weggelegd. Vooral niet als we toch... SharePoint is al wat. En Deployment Automation is een beetje een uithoek erin. Welkom. Stoelen genoeg. Ga zitten. Ik ben Guido van Tilburg. Ik ben software-engineer bij Achmea. Ik werk daar ongeveer 2 jaar. En heb in 2 jaar tijd eigenlijk alleen maar SharePoint-klussen gedaan. Veel deployment, nog meer deployment, content deployment. Heel veel dingen mis zien gaan. En op een gegeven moment ga je op zoek naar, wat kun je nou eigenlijk allemaal doen om dat beter te maken, te verbeteren, om dingen op te lossen. En dan kom je op een gegeven moment terecht bij een product als ROS. En daar ga ik vandaag iets over vertellen. Even voor een beetje gevoel te krijgen vanuit de zaal. Wie van jullie heeft er hier wel eens met SharePoint iets ontwikkeld? Dat is iedereen. Kan ik heel inleiding overslaan. Dankjewel. Kleine overzicht van de presentatie. Wat is ROS en hoe werkt het? Een aantal dingen ga ik laten zien van het product. We gaan een hoop demo doen. Dingen live doen. TFS integratie. Die ga ik niet live doen. Ik heb een klein filmpje, heel leuk, om even te kijken van hoe ga je nou dingen integreren. Hoe ga je zorgen dat wat je automatisch gaat doen, hoe je dat kunt koppelen met je bedrijfsprocessen. Met het bedrijf, met je aansturing, met je monitoring, met je security. Je kunt allerlei koppelingen maken, alles bedenken als je denkt van bij deployment kun je allerlei kwaliteitseisen aan gaan stellen. En dat is ook, als je dat kunt automatiseren, dan zit gigantisch veel tijd in. Stukje architectuur. Ik ga iets vertellen over wat we bij Achmea nou eigenlijk hebben weggezet aan SharePoint Farms. Dat is niet wat het doorsnee bedrijf heeft staan. We hebben namelijk vrij veel. En dan nog een stukje conclusies, bevindingen. We hebben een kleine groep, dus als mensen gewoon vragen hebben, schroom niet. Stel gewoon gelijk je vragen en dan kunnen we gewoon voor iedereen een leuke sessie maken. Goed. Toch maar even gelijk de inhoud in. Wat is ROS? ROS is eigenlijk een tooltje. Eigenlijk is het een schil rond STS admin heen. En wat het toevoegt, is een stukje template. Als je aan het ontwikkelen bent, ben je vaak heel frequent deployments aan het doen. Je maakt een feature, je deployt hem om te testen. Je maakt een webpart, je deployt hem om te testen. Dan, je bent met een aantal ontwikkelaars bezig, die zijn allemaal aan het deployen. Eigenlijk zit het allemaal waarschijnlijk in eenzelfde solution file, waar je meerdere projects in kunt doen, meerdere DLL's. 1 package en dan ben je steeds datzelfde package opnieuw aan het deployen. Nou, als je daar nou een template van maakt en tegen die template zegt naar welke server naartoe moet, naar welke frontends dat die naartoe moet, dan welke features dat die nog moet activeren en alle andere dingen die je eigenlijk allemaal nodig hebt bij deployment, als je dat in een template vat en je hoeft alleen maar te zeggen tegen die template, ja, die heb ik nodig, nou, dan spaart je ontzettend veel tijd. Dus ROS heeft templates. En die templates kunnen eigenlijk 3 dingen. Solution deployment, altijd makkelijk. Als je je WSP package hebt en je kunt dat in SharePoint terecht. En hij zet hem gelijk op een goede plaats, heb je een template voor. Solution propagation, dus als je meerdere SharePoint farms hebt. Dus ook meerdere central admins. En je wil van deze solution store naar de andere solution store iets zetten. Omdat je bijvoorbeeld op ontwikkelomgeving iets af hebt. En je zegt van, nou, dit kan nu door naar je testomgeving. Als je dat met een druk op de knop kan doen, met een template, met solution propagation, nou, dat is dat handig, dan scheelt je een hele hoop tijd. Vooral ook omdat je dat van, als je van je ontwikkel naar je testomgeving hebt vastgelegd in een template, en je weet dat de overgang daarmee goed is, en je testomgeving wordt getest, weet je ook dat je van je testomgeving naar bijvoorbeeld je productieomgeving, of als je nog schakeltjes hebt, zoals wij een acceptatieomgeving, dan weet je dat dit proces van overzetten is hiermee in een template vervatten. Die template werkt goed, dus dat is herhaalbaar, goedgekeurd. Dan kom je ook niet, als je je live productiegang om 2:30 s'nachts aan het doen bent, voor verrassingen te staan. Dat is altijd heel fijn. Content propagatie. Ja, SharePoint en content overzetten, dat is altijd, altijd leuk. Dat is een van de grote uitdagingen in dit vak. Het mooie ervan, als je het in een template vat, is dat je het een keertje kunt oefenen. Als je alles vanuit je productieomgeving, je content terug kan zetten naar je ontwikkelomgeving, omdat je dat gewoon eruit kunt pakken en daar weg kunt zetten. En je kunt daarna ontwikkelen, je oplossing ontwikkelen en dat gelijk tegen je productiedata aanzetten, dan weet je zeker dat jouw oplossing werkt met de content uit je productieomgeving. Dat is heel krachtig. Want dan kom je dus op je ontwikkelomgeving achter de verrassingen die je normaal pas in je productieomgeving ziet. Daarnaast wil je natuurlijk allerlei soorten content kunnen doen. Verschillen tussen omgevingen. Je hebt een lijst, heb je bewerkt, iets toegevoegd, iets afgehaald. Dat wil je goed kunnen deployen. Ros, zal ik direct laten zien, heeft daar een mechanisme voor verzonnen. RepliWeb, iets lange afkorting. Het staat niet waarvoor je denkt dat het staat. Het staat niet voor SharePoint Services. Het is naam van een product. Een bedrijf heet RepliWeb. Ik heb voor wie dat interesseert, achterin mijn PowerPoint, zal ik aan het eind van de presentatie wordt die verspreid via de organisatie hier. Daar heb ik nog wat fact sheets toegevoegd. Die ga ik niet nu laten zien, maar voor wie dat later wil teruglezen, is er wel interessant. Goed, ROS bestaat uit een aantal onderdelen. Het zijn eigenlijk drie onderdelen. Je hebt een center, dat is een soort console en daar worden je templates waar je deployment in vastlegt, worden daarin beheerd. Je hebt een edge en een edge is eigenlijk een soort ontvanger die je commando's opvangt, die je in je center defineert en op je edge uitvoert. Binnen een SharePoint farm heb je één center nodig. Je hebt een center nodig waar je solution source staat, min of meer. En je hebt één edge nodig en een edge is voor een webfrontend, dat is het eindpunt. Daar worden commandos op uitgevoerd. Je hebt, als je bezig bent, dan zijn er verschillende soorten gebruikers die allemaal op een SharePoint-omgeving bezig zijn. Die komen op een centrale omgeving, leveren ze een input, er wordt een stukje bijontwikkeld, worden ze wat content toegevoegd, er zijn mensen die wat testen uitvoeren, allerlei bewerkingen. Op een gegeven moment zeggen, dit is goed, dit willen we doorzetten. Dit willen we publiek gaan maken naar onze webfrontends. Dan is het heel handig als je een mechanisme hebt waar je met een druk op de knop dat door kan voeren. Zonder dat je daar alsnog handmatig allerlei acties in moet doen. Waarna je alsnog weer allerlei tests moet gaan uitvoeren. En alles opnieuw moet gaan bewijzen wat je eigenlijk in de eerste instantie hier al gedaan hebt. Nu zul je altijd wel houden dat mensen zeggen, ik wil dat toch nog even zien. Logisch, dat is goed voor de kwaliteitsborging. Maar het is niet meer van technische reden noodzakelijk. Als je je proces één keer getest hebt en je proces is gewoon herhaalbaar met een druk op de knop. Wat het één keer goed gaat, zal dan ook twee keer goed gaan. Even kort over de ROS onderdelen. Je hebt een center bij de Solution Store, een edge bij de webfrontends. Je hebt een console en dat is een webinterface die eigenlijk in staat stelt om verschillende soorten gebruikers toegang te geven tot verschillende templates. Het mooie aan die webinterface is dat je in combinatie met je templates kun je bepalen van deze gebruiker heeft toegang tot deze template. En daarmee kun je dus in je webinterface aangeven, jij werkt aan dit product, als je meerdere parallele ontwikkelteams hebt, en jij mag dus dit deployen. Jij hebt daar geen rechten voor, jij hebt geen toegang tot die webinterface, dus je kunt dat niet deployen. Ik ga de webinterface nu niet laten zien, maar voor wie na afloop behoefte heeft, er zijn gratis demoversies van dit product verkrijgbaar. En het bedrijf kan je altijd daar verder in helpen als je er zelf even mee wil spelen. Het is wel leuk, het is beslist een aanrader als je zeg maar nu heel veel tijd kwijt bent aan content deployment. Dan moet je na afloop toch nog eens eventjes goed even nadenken van, goh, kunnen we hier iets mee? Want het bespaart ontzettend veel tijd. Kostenplaatje. Laat ik het zo uitdrukken, om het niet in geld uit te drukken. Maar als je met agile ontwikkeltechnieken werkt en je levert iedere twee weken lever je een versie op die je van je ontwikkelaars naar je testers gaat en dan naar de voorkant, gewoon actief in sprints. En je bent er een jaar lang mee bezig, dan is de besparing die je met één ontwikkelaar in een jaar tijd maakt, die is dan groter dan de aanschafkosten. En als je net zoals wij met 40 ontwikkelaars werken, dan zijn die kosten er heel snel uit. Vanuit business case. Graag cijfers, dat kan. Ze hanteren een iets wat bijzonder licentiemodel. Een licentiemodel per webfrontend. Per webfrontend betaal je ongeveer $2,500. Dat is niet zo heel veel. Ja, wat is dan ROS als je het vergelijkt met STS Admin? Allemaal wel bekend. Ja, eigenlijk gebruikt ROS zelf ook STS Admin, maar dan in een grafische schil. En die doet het vooral zeg maar, door timerjobs aan te maken die door SharePoint worden uitgevoerd. En die timerjobs worden op basis van templates aangemaakt. Die deployments, die maak je dus ook door een job in te stellen. Een job kan uit een template komen of gewoon zelf in elkaar geknutseld zijn als een standalone job. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere malen dezelfde job uit te voeren en zo herhaalbaar. Maar dat is eigenlijk dus in feite die template. Wat ROS niet heeft, en dat is heel belangrijk, ROS bevat geen repository. Dat betekent, ROS is eigenlijk een verbindingstuk en die pakt een stuk op en zet een stuk weg. Het is niet zo dat er een... dat hij ergens nog iets bijhoudt, dat hij nog ergens een vat heeft waar je verschillende versies op kunt staan. Vandaar dat ik wat vandaag ook wil laten zien, is dat als je je repository, als je dat bijvoorbeeld in Team Foundation Server houdt, waar je al je versioning en alles netjes in kunt doen, daar zit je ook je codebase in, dan kun je daar prima templates aan verbinden vanuit je build server en vanuit je build server met je templates naar je SharePoint farms toe gaan. Was een leuke puzzel om dat aan te richten. Ik ga eens een stukje laten zien van het product maar. Ik heb heel veel al gepraat. Dit is de basisinterface van de console. Edge heeft geen interface, kun je niks aan zien. Dat is gewoon echt een DLL'tje. Om commando's uit te kunnen voeren. Dat is niet zo spannend. We hebben hier een vijftal belangrijke functies binnen de applicatie. Dus de groene pijlen die staan voor content en de oranje pijlen die staan voor solutions. Solution upload, dat is als je een WSP package naar een SharePoint farm wil hebben. Solution distribution, dat is voor als je een SharePoint store hebt waar een WSP file in staat en je wil hem ergens anders naartoe brengen. Je wil hem brengen naar een andere solution store bijvoorbeeld. Als je van de ene farm naar de andere wilt migreren. Dit gaat over content. Content upload is als je van een centrale machine naar je webfrontend daar je content wil propageren. Distribution is dat eigenlijk ook hetzelfde. Upload kun je ook nog zeg maar, nieuwe content bij doen. Er zit een stukje overlap tussen. Download is als iemand op één webfrontend content heeft weggezet in SharePoint. En je denkt van nou, dat is eigenlijk wel heel handig wat ze hier op die ene webfrontend hebben gedaan. Wil ik ook op een andere hebben. Dat komt voornamelijk voor als je bijvoorbeeld een aantal webfrontends een tijdje offline hebt gehad. En je denkt van nou, die content die hierbij is gezet, nou laten we die ook nog eens even naar de andere doorzetten. Templates. Ik heb twee templates voorgedaan. Eén is een solution deployment. Heb je een aantal opties van de submit is de run button, run template en dan voert je alles uit. We gaan hem even openmaken, het update. Er komen verschillende aantal opties terecht. Je geeft een naam op. De rechten die je hier gebruikt zijn de rechten van een site collection administrator op de target omgeving. Dus als je van O naar T heet dit voorbeeld. Als je naar de T-omgeving gaat, moet je een site collection admin van de T-omgeving hebben. Die credentials die zet je dus in de template. En daarmee zeg je dus eigenlijk ook van iemand die deployment uitvoert, die heeft niet die credentials eigenlijk nodig. Het enige wat hij nodig heeft is toegang tot deze template. Hij hoeft de credentials niet eens te weten. Als hij geautoriseerd is om de template aan te roepen, dan kan hij daarmee de deployment doen. En dat zorgt er ook voor dat je in een beheerssituatie waar deployment door andere mensen wordt gedaan dan door de ontwikkelaars, dat je die functies ook strikt kunt scheiden en dat je daar ook geen security issues bijvoorbeeld mee hebt. Overigens kun je ook zeggen, als keuze, van we zorgen ervoor dat degene die deployments uitvoert, die templates, Dat hoeft geen ontwikkelaar te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld iemand zijn bij een beheerorganisatie. Ontwikkelaar zegt van, nou, ik wil naar een testomgeving toe. En iemand bij beheer die zegt van, oh, daar hebben we samen een template voor afgesproken. Die template is goed ingevuld, hebben we samen gedaan. Ik kan nu op die knop drukken. En alles wat die ontwikkelaar toen wou, dat ging gebeuren. Daar hebben we toen afgestemd. En dat gaan we nu uitvoeren met een druk op de knop. Komt verder helemaal geen techniek meer aan te kijken, want dat is al goed ingevuld. Vooraf klaarzetten. En niet zeg maar op het moment van uitvoeren de details nog hoeven toevoegen. Dat is altijd prettig, vooral omdat heel veel op SharePoint op deze wijze, als je onderhoud aan het plegen bent, grote updates doet, dan merk je vaak dat je site toch nog even een tijdje offline moet. Nou, als je een dienstverlening hebt waarbij het belangrijk is dat je site uitblijft, dan betekent dat dus dat je in een time window moet reserveren voor onderhoud. Je kunt dat oplossen met altering omgevingen en alternates. Maar als je die hardware investering niet hebt gemaakt, dan is het belangrijk om die tijd die je nodig hebt in de downtime binnen, om die te minimaliseren. Hoe meer je voorbereidt, hoe minder je dan hoeft te doen. Je kunt zelf kiezen waar je naartoe gaat. Ik heb hier gekozen voor een local host. Je kunt toevoegen van hoeveel webfrontends dat je wil. Dat is het aantal dat je hier invult. Dat mag niet groter zijn dan het aantal waar je een licentie voor hebt gekocht. Anders krijg je een hele leuke verrassing. Dan zegt hij namelijk, hij doet het niet. Dan doet hij het ook niet naar degene, naar een kleiner aantal. Dat is even een eigenaardigheidje van het pakket. Waar we niet zo heel gelukkig mee. Zag eens uitgedrukt. Drie soorten deployments. De standaard deployment waarmee je zegt, van deploy new solution, retract older. Dat is zeg maar eigenlijk vervang je WSP. Dat is ook wat Visual Studio eigenlijk doet. Je hebt een upgrade solution. Upgrade solution zelf gebruik ik hem eigenlijk niet. Microsoft ontraadt het ook meestal om. Eigenlijk vind ik als je met testen ontwikkelmachine bezig bent. Je weet nooit wat nog je collega nog achter heeft gelaten op zijn testmachine. Dus opruimen en opnieuw doen heeft altijd wel sterk mijn voorkeur. Daarmee kom je ook met remove. Dan denk je van ja, als de bovenste optie al zegt van ja, die verwijdert ook de oude versie, waarom wil je dan toch een verschil? Dat komt omdat je aan elk van deze deployments kun je pre- en postscripts hangen. En als je na je remove eerst nog even een postscript wil uitvoeren voor je deployment doet, kun je hem dus ophakken in twee verschillende templates, waardoor je tussen de remove en de nieuwe deploy een extra script kunt uitvoeren. Wat je niet kan met de bovenste van die drie opties. Moet je splitsen. Solutions. Nou, waar kun je solution vandaan halen? Je kunt hem vandaan halen uit een aantal stukken. Uit een directory, uit een solution store. Of een specifieke file uit de solution store. Leuk daaraan is, ik heb deze gekoppeld. Als het goed is, zie je hier van dat hij hier inderdaad ook naar de SharePoint Solution Store gaat. Daar staat inderdaad op dit moment geen enkele solution in. Anders krijg je prima hier een lijstje van al je beschikbare WSP's op je farmniveau zichtbaar. Dat is makkelijk voor een beheerder. Die kan dus hier gewoon dingen selecteren van ene farm naar de andere farm, zonder zeg maar, het hoeven graven in allerlei mapjes waar wel of niet de juiste versie ingezet is van je WSP. SharePoint heeft nog steeds een uitdaging dat je niet aan een WSP kunt zien wat voor versie dat hij heeft. De meeste van ons die hebben daar al een praktische oplossing voor bedacht. Namelijk dat je in de WSP-naam gewoon een of ander getalletje zet. Een buildnummer, laat je lekker de TFS genereren. Werkt allemaal prima. Totdat je eigenlijk denkt van ja, ik wil eigenlijk nog iets meer gaan doen. En dat is ook gelijk een van de cruxen hiervan. Op het moment dat je zegt van ik wil een solution kunnen retracten met een template, moet je ook weten hoe die solution heet. En dat weet je alleen maar als je dezelfde naam hebt. Hij doet namelijk een match op de naam. En die naam gaat hij uit de solutions doorhalen. Staat die naam er niet in, omdat er met een timestamp net een ander stukje in zit, dan gaat het niet werken. Dat betekent eigenlijk dat de originele shortcoming van SharePoint, dat je die opnieuw ontmoet. Rolls lost namelijk je versioning issue met SharePoint WSP's niet op. Er zijn allerlei creatieve oplossingen voor te verzinnen. Want je kunt natuurlijk altijd met custom code alles eigenlijk wel maken wat je wil. Je kunt bijvoorbeeld aan je WSP-file een version file toevoegen. Die uitlezen in een application page. En dat tonen in een list. En dan zeg je, nou, deze version tag die staat in deze WSP package. Hier staan ze allemaal, kun je ze alsnog zien. Zo'n extension zeg maar, van je central admin. Als je dat met een feature doet, is dat ook redelijk veilig en bestend tegen upgrades van SharePoint. Overigens is dat wel een hele puzzel om in een bedrijf iedereen dezelfde visie op een oplossingsrichting over maatwerk te laten geven. Altijd heel interessant. Hier heb je nog een template button. Als je gewoon een job bezig bent, heb je dezelfde interface. Je drukt op de template button en dan vraagt hij template, save as, klik, aangepast, heb je een nieuwe template. Ja, dat klopt. Je kunt hier tussen scripten en daar hebben we een kleine button waar nog een heel scherm achter hangt. En je kunt er... Ik zal het even doornemen van voren. Dus goede vraag, hou ik even vast. Je kunt kijken van, nou, wanneer is je deployment nou eigenlijk succesvol verlopen? Dat kun je definiëren op basis van een aantal edges. Of als je fails krijgt. Je kunt ook instellen van, nou, je synchronization points heeft te maken met het snapshot dat hij van tevoren doet om content differences uit te rekenen. Maar de tool berekent een snapshot. En die snapshots gaat hij comparen. En dan gaat hij niet alles overplempen over de lijn, maar dan rekent hij de bit differences uit. En met een smart technology zendt hij alleen het verschil over de lijn. Dat scheelt je ook in je dataverkeer. En zeker bij grote database verschillen, dan maakt het heel veel uit in de performance van je deployment. Iedereen heeft wel eens een deployment gehad, denk ik, waar je gewoon uitgebreid met al je collega's koffie kon gaan drinken. Dat is goed voor je sociaal leven, maar ja, wat minder leuk voor je effectiviteit. Hier zien we ook hoe je kunt aangeven van wat je deployment target is. All web applications of een selected web application. Ik denk dat er weinig zal voorkomen dat je een solution echt op alle web applications wil hebben. Nu is het wel zo dat je in 2010 veel minder de neiging zult hebben om in verband met scalability iedere applicatie een eigen web application te geven. In 2007 zag je nog wel vaak dat wel gedaan werd, dat iedere applicatie zijn eigen web app had. Nu zie je dat in 2010 meer gebruik wordt gemaakt van hostnames van site collections. En daarmee heb je dus ook minder de noodzaak om naar alle web apps je solution uit te breiden. Je kunt ze hier aangeven. Nou, deze web application uit voorbeeld. Excuseer. Een beetje last van droge lucht altijd. Goed. Activate features. Je geeft gewoon een pad op waar je naartoe wil gaan. Je kunt er ook naar browsen. Je kunt een verbinding maken met allerlei farmen. Je kunt er ook zien van, nou, dit is beschikbaar. Dat is altijd heel leuk om te zien. Je geeft je credentials geef je op naar je target omgeving. Hij gaat browsen en hij ziet hier, nou, deze farm heeft kennelijk een tweetal web applications. En dat klopt. Eentje, een demo site op poort 15.000 en een alternate demo site op poort 16.000. Het is redelijk intelligent om die koppelingen al te zien van wat je aan het doen bent. Ik vind het nog steeds heel mooi dat je dit allemaal van tevoren kunt vastleggen. En ik hou niet zo van nachtwerk. Het volgende stukje gaat over hoe je features het gedrag wil kopiëren. En daar zit ook gelijk een van de zwakte punten van deze tool. Je kunt namelijk niet zeggen van, nou, deze feature wel, deze feature niet. Als je dat wil, dan zul je dat echt met een postscript moeten doen met PowerShell. En die hier direct on exit met procedures daar een postscriptje aan kunnen hangen. Je kan het oplossen, het is altijd mogelijk. Als je toegang hebt tot PowerShell, kan je altijd eigenlijk alles wel oplossen. Maar je hoopt eigenlijk dat je tooling juist daar een stukje zorg in weggeeft. de tooling op voor 2010. Deze tool is eigenlijk ontwikkeld voor 2007. Is al een stukje geüpgrade naar 2010. Maar op het gebied van 2010 ondersteuning is hij nog niet heel sterk. Het levert nog steeds grote meerwaarde op, maar is nog niet heel sterk. Wat je wel kunt doen als je verschillende features hebt, is zeg van, nou, je laat je ontwikkelen op je ontwikkelomgeving. Laat je alles zeg maar goed bij elkaar klikken. Ontwikkelaar heeft de rechten. En dan zeg je van, nou, doe maar hetzelfde als zoals die daar staat om je ontwikkelomgeving. Neem die feature set die daar aan staat, neem die maar over. Nou, als je dat van tevoren door je beheerder laat controleren en zegt, nou, dat is goed gegaan, dan kun je dat overnemen. Je kan ook zeggen van, zet alle features aan of zet niets aan. Maar wat je dus mist is zeggen van, deze wel, deze niet, deze wel, deze niet. Een stukje maatwerk erachter. Error handling, nou, dan laat ik direct nog eventjes een stukje zien, een stukje deployment. Wat gebeurt er nu als je fout gaat? Want dat is natuurlijk ook die grote meerwaarde. Als je een stuk deployment gaat automatiseren, wat gebeurt er als het fout gaat? Als het goed gaat, is het een druk op de knop, dan ben je er vanaf. Dan werkt het, prima. Een paar minuten later, het staat op je omgeving, goedgekeurd door iedereen, stempeltjes erop naar je testomgeving. Druk op de knop, want je had het proces al een keer doorlopen. Het is gewoon een kwestie van je hebt frontends vervangen en je targets vervangen in je paden. En je kunt door. Wat gebeurt er als het fout gaat? Wat zie je in de logging? Dat zijn altijd, iedereen heeft wel eens een unknown error denk ik gezien in SharePoint. Dat is altijd leuk. Ik snap ook niet hoe vandaag de dag iemand nog een product kan opleveren waar je dat als error message geeft en niet even de moeite doet om een call stack erbij te geven of zoiets. Of in ieder geval de optie voor te geven. ROS heeft toch wel wat mooie dingen. Ik zal zoals je zei, ik zal direct een foutje laten zien. Als een recovery, dat is nog een belangrijk punt. Als iets op de farm busy is of er is een fout en je wil daar nog even iets mee doen, dan blijft die deployment job, omdat een timer job is ingezet, dan blijft die een aantal keer herhalen tot hij succes heeft. Dat betekent als je even een tijdelijke time-out hebt, of je hebt daar nog even wat speelruimte mee. Het is niet fire and forget en als je omvalt, dan zien we het weer wel. Dat is altijd wel prettig. Je hebt even heel kort hier doorheen, je kunt transactions, een rollback transaction doen. Als je deployment fout gaat, vooral met content deployments is dat handig. Als je op je vierde item van de 100, als je daarop fout gaat, trekt en je maakt er één transaction van, dan kun je hem daarna helemaal terugtrekken. Dan zie je weer op je oude situatie. Als je dat niet hebt en je doet dit dus met STS-admin of zo, dan zit je dus met een gebroken target-omgeving, waar je de helft wel en de helft niet op hebt staan. En dan word je alleen maar groter van. Dan moet je met de hand namelijk dat terug zien te puzzelen. En daarna ook nog eens kijken wat het probleem dan was. Je weet vaak niet waar het precies op fout is gegaan. Omdat je de volgorde niet helemaal weet van wat heeft SharePoint nou als eerste overgenomen van die content en wat niet. Met een rollback scenario is die nachtmerrie gelukkig voorbij. Geen half gedeployde content situaties meer. Dat slaapt een heel stuk rustiger. Wat hij doet is, hij maakt een snapshot van de doelomgeving. En dat is zeg maar een soort fotopatroon met pattern matching. En hij kijkt waar het pattern afwijkt en dat deel draait hij dan terug. Dat is redelijk slim, ook heel erg efficiënt. Hij hoeft niet alles over het lijntje te sturen. Dus het is ook vrij minimaal wat hij nog hoeft bij te houden. Goeie vraag trouwens. Hier hebben we bij execution wat pre- en post-command options. Hier kun je eigenlijk al je PowerScript files aanhangen en daarmee dus doen wat je wil. Als je denkt van, nou, ik heb dit nog nodig, maak er even een PowerShell scriptje van en het werkt. Je hoeft een PowerShell script hoef je dan ook maar eenmaal te maken. Je hangt er maar in je template, heb daar geen omkijken meer aan. Niet iedere keer een discussie van, nou, kunnen we dit wel of niet gebruiken? Vinden we dit nu wel een goede oplossing of niet? Als je dat eenmaal hebt en het is goedgekeurd, hangt aan je template, iedereen is het erover eens, kun je daarmee gaan. Je kunt het naar je testomgeving, je kunt het mee naar je productieomgeving. Eén keer afstemmen, één keer doen en vooral herhalen. Niet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Je hebt een aantal exit-condities. Daar kun je nog wat conclusies aan verbinden. Notificaties. Altijd interessant om te kijken wat je daarmee hebt. Je kunt namelijk, als je aan het deployen bent, kun je eigenlijk wel een stukje ondersteuning gebruiken. Eén daarvan is als je integratie bijvoorbeeld met SCOM. SCOM bewaakt de event log en beheerorganisaties, die krijgen daar alerts op. Op het moment dat je critical errors in je event log schrijft van een server, dan moet er iemand naar kijken. Als jij in staat bent je SharePoint deployment naar je event log een bericht laten schrijven, kun je daar een SCOM package aanhangen die dat triggert. Dan weet je beheerorganisatie van hier gaat iets mis, nu moeten we even opletten. Hetzelfde met e-mail. E-mail, het is altijd leuk om als je bezig bent met SharePoint deployment en je krijgt gewoon een mailtje als het af is. Dat is altijd prettig. Vooral omdat als je echt een intranet applicatie hebt en je hebt 10.000 my sites en je moet die één voor één gaan updaten, nou, dan ben je er even mee bezig en het is wel zo leuk als je er niet op hoeft te wachten. Nog een mooi ander punt is, als je e-mails stuurt, dan kun je ze ook naar iets als AlarmPoint een e-mail te sturen. AlarmPoint is een tool die gebruikt wordt om mensen uit te bellen. Als vooral in mensen die met piepdiensten werken, die kennen het wel. Een tool die zorgt dat mensen opgepiept worden, dat ze aan het werk moeten. Er is iets aan de hand voor beheerorganisaties, is heel belangrijk. Bent je SharePoint deployment aan het doen, het loopt mis. Geef even een signaaltje, piep piep, nu moet er iets gebeuren, even actie. Doordat je dat automatisch monitort en bewaakt, dat scheelt ook weer een heleboel manuren. Want eigenlijk is allemaal verloren tijd naar een scherm zitten kijken. Dat kun je andere dingen doen. Eigenlijk het hele ROS-pakket is eigenlijk bedoeld om een stukje luiheid in te brengen bij SharePoint-ontwikkelaar. En ook een stukje luiheid bij beheerder in te brengen. En laten we zeggen, ja, het is altijd natuurlijk leuk om je niet over details zorgen hoeven te maken die eigenlijk niet de zaken doen. Early warnings, dus zeg maar, je kunt zeg maar zelf een condition ook zetten waarin je zet van, nou, als we zover zijn wil ik even een berichtje. Je kunt ook zeggen on completion alleen. Dan heb je dat zeg maar van je center, van je central admin server en ook van je web frontends. Als je bezig bent en je hebt hier op je lijst een heleboel jobs staan, omdat iedereen vrolijk zijn 10.000 producten allemaal aan het deployen is. Nou, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar over de tijd heb je best wel een aantal jobs. Je kunt zeggen van nou, we kiezen ervoor om de jobs die al 30 dagen geleden gelopen hebben, die goed zijn gegaan, om die gewoon automatisch te purgen. Nou, altijd prettig dat als je ergens iets aanmaakt, dat je ook erover nadenkt van hoe ruimen we het weer op. Want iedereen weet wel dat als je ergens digitaal een ruimte geeft om iets weg te zetten, dat die ruimte in de loop van de tijd vol slipt. En dat je eigenlijk niemand na 10 jaar weet waarom het er nog staat, maar niemand durft het weg te gooien. Dus dat is eigenlijk een algemeen punt, laat ze hier ook terugkomen, een stukje filosofie. Als je iets maakt, denk er dan ook over, als je iets toevoegt, denk erover na van hoe je het ook weer op gaat gaan. Timeouts, alternate ports, dat heeft te maken met firewalls en security settings, allemaal heel interessant voor beheer. Tags, dat is nog iets toevoegd, daar zie je hier ook een klein stukje van. Als je een heleboel jobs hebt voor verschillende applicaties, verschillende onderdelen van applicaties, je kunt bijvoorbeeld zeggen van ik maak één template, die maak ik speciaal voor de global deployed onderdelen en één maak ik speciaal voor een farmscoped onderdeel en als je dat consequent uitvoert, je zou kunnen zeggen, nou, ik zet er wat tags op, zodat ik ze makkelijker terug kunt vinden. Dan kun je op sorteren en dat is nog een paar handigheidjes. Dat is aan de andere kant, duikt er ook wel een stukje een zwakte aan. Want de interface is eigenlijk niet gebouwd als je 200 jobs in hebt. Want je hebt gewoon eigenlijk gewoon een lijstje onder elkaar. En dat lijstje, dat kun je niet sorteren. Dus zonder tags kom je er ook echt niet. Wat dat betreft is het nog niet echt de schaalbaarheid die je zou verwachten na 2010, grote inzet. Daar mag nog wat aandacht aan worden besteed. Goed. Ik klein stukje theorie. Als jullie het leuk vinden, kan ik natuurlijk ook even een diplomaatje voordoen. Ja? Eens even kijken. Wat zullen we eens nemen? Laten we eerst maar eens even beginnen met een klein projectje te maken. Een stukje maatwerk. We hebben hier SharePoint. Degene van jullie die de presentatie van Jan Tielens hebben gezien. Daarin legt hij helemaal precies uit hoe dit werkt. Ik ga er al in heel snel doorheen. Als je later nog denkt van wat heeft hij nou gedaan. Ik zou zeggen lees de sheets en de presentatie van Jan Tielens nog even door. Want die heeft dat heel mooi uitgelegd. Eens even kijken. Wat doen we? Empty SharePoint project. Nee, ik gebruik maar een Visual Web Part. We gaan dan gewoon heel praktisch richting een klein iets doen. We maken een verbinding naar een lokale site. ...15.000. Dat is de eerste site. Vindt hij goed? Farm Solution, prima. Sandbox Solutions zijn eigenlijk nog eigenlijk een stukje een zwakte bot in ROS. Je hebt er niet echt een mechanisme voor, maar aan de andere kant kun je ook redeneren, je hebt er geen mechanisme voor nodig, omdat het eigenlijk content is. Het hinkt eigenlijk een beetje op twee gedachten. Het is nog niet expliciet gestuurd, je kunt het altijd oplossen. Sowieso kun je alles oplossen omdat je PowerShell hebt en je kunt het als content kun je deployen. Het activeren van Sandbox Solutions, dat is een ander punt, want dat kun je dus alleen maar met PowerShell. Er is niet een echte ondersteuning op dat gebied voor Sandbox Solutions in ROS. Ik verwacht wel dat in een nieuwere versie wordt opgelost. Ik heb zeer regelmatig contacten met de leverancier. Voornamelijk omdat wat ze gedaan hebben. We zijn eigenlijk heel vroeg al aangehaakt op een 2010 product. Terwijl het eigenlijk nog niet klaar was. En dat is altijd fijn natuurlijk, want dan kun je een beetje meesturen. Nadeel is dat je ook wel eens dingen tegenkomt waarvan je denkt, ja. We gaan hier naar de design mode. En in de design mode, zomaar even heel snel, wat zullen we even nemen? We hebben hier een label. En een label die heeft een tekst. En traditie zegt dat we die Hello World moeten noemen. Dat is eigenlijk alles. Dit is een Visual Studio project dat een webpart wegzet. Dat heet Hello World als tekst. Dan gaan we dat packagen. Je kan dat natuurlijk automatisch deployen naar... naar je SharePoint vanuit Visual Studio 2010 kun je naar je lokale omgeving dat doen. Maar dus eigenlijk wil ik vooral een stuk laten zien wat doe je als je naar je niet-lokale omgeving wil deployen. En dan vanuit Visual Studio naar bijvoorbeeld een remote server die je deploy. En dat kan ook met één druk op de knop. Dat is wel wat voor nodig. Package succeeded. Altijd prettig. Dan ga ik even het package erbij halen. Als het goed is staat mijn package hier klaar in een bin folder. Inderdaad, daar staat hij. Heb ik hier het pad naar mijn WSP, dan ga ik naar mijn template toe, in ROS. Als ik iets te snel ga, roep alsjeblieft even, want ik heb dit iets vaker gedaan. En ik kan me voorstellen dat het solution deployment, ga ik die even aanpassen. En dan ga ik zeggen van... Solutions, specific solution. Dan wil hij hier weer browsen. Dan heb ik. Dan neem ik alle solutions uit de directory. Dat is er maar één. Komt mij even goed uit. Dan scheelt even een aantal klikjes even. Dit lijkt mij goed te staan. Dan pak ik daar. Noem ik hem even van dev machine naar server. En dan. Staat hier mijn template. Ik doe het even redundant op deze manier, omdat de screens nog niet dynamisch verversen. Dat is ook nog een kleinigheidje. Dan moet ik hier een account invullen. En die account die heet. SharePoint Administrator, dat is een account die ik gebruikt heb om webapps aan te maken. Dat is een Site Collection Admin, dat is ook de Farm Admin, een service account, zeg maar. Domein staat wel goed, het wachtwoord, dat moet nog even wat invullen. En nu ga ik die template, die ga ik nog even updaten. Zodat er de juiste credentials daarin staan. En nu heb ik mijn template en die zou nu een deployment moeten doen met de submit button. Dan zien we hier dat er een job is aangemaakt. Die job die heeft een detailscherm. En in het detailscherm kun je zien wat de voortgang is en of er eventuele issues optreden. Je ziet hier initialize pre-command. Hij is nu in de planningsfase bezig. Ondertussen haal ik even een statusrapportje bij. Daarin staat eigenlijk wat gelogd wordt. Staat in wie de deployment aan het doen is op basis van wie hem runt de job. Wie hem heeft aangevraagd. Waarop is hij gedaan, allerlei versieinformatie staat erin. Er staan wat informatie in van wat je eigenlijk in je template hebt staan. En welke solution file. Niet echt heel spannende dingen. Er zijn eigenlijk dingen waar je niet naar kijkt als het goed gaat. De voortgang laat nog even op zich wachten. Copy solutions, zegt hij nu. Het is een work directory, heeft hij hier gemaakt. En die work directory, dat is eigenlijk waar hij zijn scan in doet van zijn target en zijn verschilomgeving. Alleen van die vraagnet. Hij maakte dus een smart scan van wat moet ik waar naartoe zetten. En die file moet overgezet worden. Ik laat deze job ondertussen even lopen. Die loopt direct een keertje af. De server is hier bezig. Dan ga ik ondertussen even een stukje kijken of ik hier. Kijk, mijn site, die als het goed is. Is nog bezig. Ja. Hij is niet alleen een tekstveldje aan het aanpassen. Hij is een webpart is hij aan het oppakken. En is hij van mijn lokale omgeving vanuit Visual Studio, dat package, is hij op aan het pakken en naar een server aan het zenden. Dus dat is niet per se mijn lokale SharePoint ontwikkelomgeving. Dat kan gewoon een server op het netwerk zijn. En ja, bij SharePoint duurt dat altijd lang. Dat klopt. Vandaar ook al eerder zei van SharePoint diplomas zijn goed voor je sociaal leven. Nee, hij maakt gebruik van die poort die je kunt instellen. Hij maakt gebruik van een poort 2837 en daar stuurt hij zijn dataverkeer over. En dat doet hij via, ja, eigenlijk via STS-admin. Dat kan wel als je een destination meegeeft. Het is ook niet helemaal STS-admin. Ze hebben waarschijnlijk met PowerShell nog wel wat gedaan. Ze hebben natuurlijk... Je kunt opgeven. Ik wil naar deze farm wil ik connectie maken. Denk maar aan heel simpel aan je FTP. Je kunt bijvoorbeeld ook een analogie. Een bestand FTP'en. Van de ene server naar de andere server. En op die remote server, als je daar op kunt inloggen, omdat je het wachtwoord in de template hebt staan, kun je daar een commando op executen op die remote server, die dat file dat je over hebt gezet, vanuit daar runnen en aanroepen. Dus je kunt altijd wel een manier verzinnen dat het onder water toch gaat werken. Gelukkig handelt het pakket handelt dat af. Ik heb het pakket nog niet opengetrokken. Omdat het werkt. Dat doe ik nog wel een keer als het echt nodig is. Ja, waarschijnlijk de eerste keer dat het vastloopt. Dan, gelukkig, de deployments lopen meestal s'avonds wat later. En het bedrijf zelf zijn Amerikanen. Dus tegen de tijd dat het voor ons laat is, zitten hun nog gewoon op kantoor. Dan kun je ze lekker bellen. Altijd prettig. Ze nemen trouwens ook 's morgens vroeg de telefoon op. Maar dat is een ander verhaal. Dan ben ik er ondertussen wel... Hier op mijn 15.000 site heb ik een aantal, ook een library. Heb ik toegevoegd. En, ik heb daar in een document library heb ik, mijn PowerPoint presentatie ingezet. Dat is een document. En die... waarmee ik wil aangeven, hier staat custom site content, staat hierop. Op mijn alternate site zie je dat die library, die bestaat daar niet. Dus eigenlijk wat ik nu wil laten zien is hoe je een stukje content deployment van de ene web application naar de andere web application kunt doen. Je kunt ook van dezelfde web application van de ene site collection naar de andere site collection repliceren. Je kunt ook van de ene farm naar de andere farm repliceren. Dat zijn allemaal opties, maar ik heb helaas beperkingen. Ik kon niet een heel serverpark meeslepen, dus ik doe het even lokaal, als jullie het goed vinden. Anders gaan we het op een creatieve manier oplossen. Niemand nieuwsgierig geworden? Nadeel van die SharePoint sites is zelfs als je ze al een beetje met een hele coole feature in IS 7.5 is dat je een warm-up kunt doen. Zeker voor SharePoint aan te raden. Als je daar een appool recycle doet, kun je daarna tegen IS kun je zeggen van nou warm die site even up. Laat die pagina's allemaal een keertje in met een torch. Dan voorkom je dat dit gebeurt. Dat je namelijk de eerste user, die is de sigaar en die mag even wachten totdat je site alles, server-site alles in memory is geladen. Als je echt iets aan het deployen bent op een productieomgeving, zou je zeggen van nou, kijk ook even naar je IIS-settings op dit gebied. Dat is beslist een aanrader. Nu hoop ik wel dat mijn ROS-job, dat die ondertussen zover is. Hij is niet zover. Dan mag je ondertussen wel zeggen wat er aan de hand is. Nou, hij zegt nog steeds niks, dus hij heeft het gewoon druk. Hij vindt het nog allemaal goed. Netjes. Als hij het goed vindt, vind ik het ook goed. Als hij gaat klagen, dan zie ik het weer wel. Duurt alleen lang, maar ja, dat is altijd mijn SharePoint. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik verrast werd van, goh, wat is de snelheid. Dus trouwens een machine met 8 gigabyte geheugen, dat is eigenlijk wel genoeg om dit toch netjes te laten lopen. Visual Studio heb ik eventjes niet meer nodig. Dan ging ik een tweede deployment ging ik doen, content deployment. En die content, die wil ik graag Nou, laten we zeggen, we doen even alle content. En dan hebben we hier een schermpje bij onder het properties. En daarin kun je aanzeggen van nou, wat willen we nou wel en wat willen we niet hebben. Als we zeggen van nou, die galleries die hoef ik niet. Look and feel, masterpages, daar heb ik niks mee gedaan. Workflows gebruik ik niet. Security settings, neem die maar wel over. Of misschien ook wel niet. Ook. Als je andere security groepen hebt gezet van de ene farm op de andere farm. Je kunt ze overnemen, je bent niet verplicht. Je kunt hier dus een aantal dingen zeggen van nou. Er zit niet zo heel veel in natuurlijk in mijn voorbeeld. Maar je kunt hier heel specifiek in doorklikken. Naar wat je wel en wat je niet mee wil nemen. En je kunt er ook een view op zetten. Waar je van ziet van dit is de target en dit is de doel. En wat zijn die verschillen in die content. Dat is heel interessant. Als je daar echt helemaal in wilt duiken. Dat duurt eventjes omdat je natuurlijk je informatie helemaal moet opvragen. Nee. Omdat het jobs zijn, kun je zoveel jobs kunnen inschieten als je wil. Dat betekent overigens, ze worden wel om beurt natuurlijk door SharePoint opgepakt, want die maakt er ook weer timer jobs van. En daar heb je in SharePoint heb je ook nog iets als een timer job cache. Je kan trouwens heel interessant errors geven als die corrupt is geraakt. Dus eigenlijk ben je hier in ROS maak je een timer job. En in SharePoint wordt dat ook weer een timer job. Dus je kan me voorstellen dat het vooral dingen zijn waar je niet in live op wil wachten eigenlijk. Nou, hij zegt van doe maar naar de edges. En nu heb ik hier een verbinding met een distribution target. En die zegt van nou gebruik de account. T van test, farm admin. Laat maar lopen. En dan zie je dat hier. Hier een detailscherm. De initialize loopt. Nu zal dit fout gaan lopen. Ik wil eigenlijk even laten zien wat je nou eigenlijk hebt aan ondersteuning op het moment dat het fout gaat. Namelijk die farm account, die site collection account, die ik heb opgegeven, de T-farm admin account, die bestaat niet in de 16.000 omgeving. Die is niet toegevoegd, dus dit gaat fout. Zegt hij hier ook in de logging, current user has no permission to access site. Nou, dan wordt de tijd. Dat is een nuttige melding, want aan het bericht zelf kan ik niks zien. Als hij het gewoon als job had ingesteld, of ik ga er vanuit als ontwikkelaar van, ja, dat is wel ingeregeld door mijn collega die beheer op die farmomgeving doet. Ja, dan krijg je dus een unknown error, of helemaal geen bericht, of ja, je weet niks. Hier hoor je in elk geval dat een error is in deployment waarvan je weet van nou, we hebben geen permission. Het mooie van als je een specifieke error hebt, dit is de 16.000 site, was de toolomgeving. Even kijken of ik een button klik, of ik dat hier nog voor elkaar krijg. Hij wil niet erg. Nou, dat is ook bijzonder. Gelukkig hebben we natuurlijk altijd nog de centrale admin zelf. Waar we altijd natuurlijk met een kanon op een mug kunnen schieten. Dat was het kanon. Hij heeft nog steeds geen zin. Report. En dan zegt hij, die error die we hier nog... content error die we in de content file net zagen. Ik zal hem nog een keertje openen. Dat hij geen permissions heeft. Je ziet dat die error dat die weg is. Is opgelost. Hij doet een aantal retries. En omdat ik tijdens de retries dat nog even goed heb gebruikt, hoef ik niet die deployment opnieuw in actie te zetten. Dat kan, ja, sommige mensen vinden dat prettig. Andere mensen vinden dat totaal niet prettig. In dit geval kwam het mij wel even uit. En hier zegt hij nu dat hij eigenlijk verder bezig is. Kijken we nog even naar... Deze, die zou klaar moeten zijn ook. Dat duurt inderdaad heel lang. Ja, dus... Dus altijd als je iets met een demo wil doen en je hebt software bij, dan werkt het nooit zoals je verwacht. Het alternatief is dat ik hier ga staan met alleen maar videofilmpjes. En dan weet je zeker dat het goed gaat. Maar ja, dat is eigenlijk ook niet zo heel spannend. Dan had ik net zo goed een podcast kunnen opsturen en dan zeggen van, jongens, ik blijf op Hawaii zitten of zo. Wel heel bijzonder. Ik heb ook geen idee van hoe en wat. Ik heb wel een idee, maar dat mag ik niet zijn. Ik hang hier namelijk niet in een bedrijfsnetwerk. En daarmee had net al een wat eerdere... omdat je geen toegang hebt tot het domein, kun je bepaalde dingen die door de domain-users moeten worden opgezet... die kunnen niet als je niet in het domein zit. Met name heeft dat te maken als je... een site collection normaal door een domain user laat aanmaken, moet je die nu door een local user laten aanmaken, omdat je niet in het domein zit. Dat was even een klein puntje, zeg maar, waar ik me in verteld had, want zo vaak werk ik niet buiten het domein om. Mijn excuses. Nou, laten we kijken van in hoeverre de status straks nog... completed is. En ondertussen ga ik maar door met het volgende deel. Ga ik toch een stukje terug, zeg maar, naar... Volgens mij was ik nog hier gebleven. Even terug naar een stukje PowerPoint. Laten we die jobs even lopen. SharePoint deployment zal wel geen verrassing zijn als het even duurt. Stukje TFS integratie. Nou, ik heb geen TFS tot mijn beschikking. Daar heb ik een klein videofilmpje voor in gedachte. Het mooie van videofilmpjes is dat ze namelijk ook doen als je wat netwerkissues hebt. Hoe ga je integratie maken met TFS? In ROS heb je een CLI, command line interface. Alles wat ik nu via de UI heb gedaan, kun je ook doen via een command line interface. Het mooie daarvan is dat je command line interface kun je weer in PowerShell vervatten. PowerShell scripts kun je in TFS kun je aanroepen. Je kunt namelijk een build definition template in TFS. Wie kent hem niet? Oké, dank je. Dan hoef ik dat niet uit te leggen. Build definition templates die... daar kun je een post, een script in aanroepen. En dat script kan dan een PowerShell zijn waarin je CLI-werk van ROS uitvoert. Dat is een ontzettend krachtig mechanisme, zodat je vanuit Visual Studio eigenlijk een build kunt maken met een druk op de knop. En het enige wat die build dan doet is een deployment naar een remote SharePoint farm. Dan kun je dus vanuit Visual Studio kun je ineens jouw oplossing naar een server deployen die niet lokaal is. En sterker nog, je hebt niet eens de credentials nodig, want die credentials kun je op je build agent instellen. Zolang jij je recht afspreekt dat je naar die server mag deployen, heb je niet de credentials nodig om dat feitelijk te kunnen. Dat betekent dat je ook alleen maar kan deployen wat goedgekeurd staat in een template die je aanroept. Een template maak je in samenspraak met je beheerorganisatie. Je mag de template aanroepen en daarmee mag je deployen, maar je mag alleen deployen wat in die template staat. Dus daarmee heb je eigenlijk je procesafspraken heel slim gemaakt, zodat je niet iedere keer tegen het werk aanloopt en gewoon toch steeds met een druk op de knop naar je ontwikkel shared farm kunt gaan deployen. Nou, dat wil ik even een stukje laten zien. Dat is een kort filmpje, 3,5 minuut, waarin eigenlijk snel erheen wordt geklikt van hoe gaan we dat nou doen. We zien hier nog een keertje die templates. Die templates, het filmpje heeft geen geluid, omdat ik van tevoren nog lang niet wist of dit een Engels of Nederlandse presentatie zou worden. Maak hier een template en die template die gebruikt weer de SP Administrator account om een stukje over te zetten vanuit je Visual Studio naar je ontwikkelomgeving. Die SP Administrator account is de account die zeg maar op je ontwikkelomgeving rechten heeft. Wat we nu gaan doen is we gaan een stukje kijken van we hebben een template, een build definition template en die gaan we bewerken. Je moet namelijk een stukje toevoegen in het stuk na het stuk van deployments. Als je je WSP package hebt gemaakt, moet je iets doen met dat package. Je voegt iets toe, iets met credentials, dat handel je af. En als je die credentials, dan moet je kijken of ze voldoende zijn. Die credentials zet je met een commando zet je die credentials op de TFS build server. En die sla je op in de registry en crypt het. Zodat je eigenlijk, de beheerder is de enige die nog steeds die credentials weet. Je build agent heeft alleen de beheerder toegang toe. Je hebt dat niet nodig. Dit is eigenlijk een stukje, ik zal even vasthouden hier. Dit is eigenlijk de magic moment. Omdat de credentials op de build server agent staan ingesteld en de ontwikkelaar die niet eens hoeft te weten om mee te kunnen werken, hoef je alleen maar aan te roepen. Solution submit met een flag template en template name. Template name is een variabele, die gaan we direct in de build gaan we die vullen. En dan ben je er. Dit is alles wat je nodig hebt om een integratie te maken. Dat is niet zo heel moeilijk. Ja, het editen van TFS templates is een verhaal apart. Ik heb het in het videofilmpje laten zien. En er is ook een stuk ondersteuning van het bedrijf om dit voor je te doen. Dus, dat was nog niet beschikbaar toen ik hier aan begon. Eigenlijk was ik ze voor. Ze hebben eigenlijk 90% hetzelfde gedaan. Dat vond ik wel grappig om te zien. We maken een build definition. En die build definition die staat natuurlijk nog ingesteld op een standaard build. Die juiste controller moet je even kiezen. Want de controller en de build agent moet wel de build agent nemen waar je credentials op staan en waar je CLI op geïnstalleerd staat. Kies de juiste template als die niet is ingesteld. Je kan zijn dat je een andere template standaard hebt ingesteld voor je build. Dan moet je even aanpassen. Dan zie je hier eigenlijk waar je in de variabelen vul je even in de naam van die template. En die template die komt zeg maar in ROS, heb je die naam gegeven. Je spreekt af met je beheerorganisatie van deze template, deze naam. Vul je in. En dan is het een kwestie van runnen. Queue new build. En dan gaan we. Kom je op omgeving uit. Het is overigens een andere local host dan mijn lokale machine. Dit is echt een server die zeg maar, in verbinding staat. Heeft een pagina refreshen. En dan kunnen we zien van we hebben een WSP toegevoegd. En aan die WSP was ook een webpartje. Visual webpart. Gaan we er even opzetten. Kun je het met drag of drop doen of met een button. En dat is ook weer eigenlijk een hello world. Heel simpel voorbeeldje van hoe snel je content eigenlijk over kunt zetten. Op het moment dat je dat via een build doet. De build, als je die eenmaal hebt ingericht, je kunt in Visual Studio kun je gewoon maken wat je wil. Je doet een nieuw build, je hebt alles ingeregeld en je kunt, gaan. Hij staat op je omgeving met één klik. ga ik nog even een stukje laten zien over waarom we dit eigenlijk nou belangrijk vinden bij Achmea. Dit is een plaatje van onze architectuuromgeving. Al die dozen zijn allemaal farms. Als je content aan het overzetten bent, dan zie je dat het nogal wat farms zijn. Linkerbovenhoek is TFS Build Agent. Dat is eigenlijk de bron, daar komen je WSP's vandaan. En je wil eigenlijk eerst naar een soort altering omgeving, shared services omgeving. Dat is je integratiepunt. Dan hebben we dat op vier omgevingen staan. We hebben development, test, acceptance en een production environment. Production environment is al redundant uitgevoerd voor maintenance downtime, 24 uur beschikbaarheid. Alles heb je een live server van en een altering omgeving, zodat je op je altering omgeving je content kunt approven en daarna overzetten. Om dienstverlening continu beschikbaar te houden, dan moet je een aantal dingen scheiden. Omdat je anders, Jan Tielis zei het vanmorgen ook al, van hoe meer rechten je mensen geeft op de omgeving, hoe groter de kans dat het omvalt. Dat kun je voorkomen door goede quality checks te doen, maar je kunt het ook gewoon fysiek scheiden. En daarmee een stukje foutgevoeligheid eruit halen. Nu kun je dat natuurlijk oplossen door dingen te virtualiseren, die servers. Het is een logische indeling, ik wil niet zeggen dat het allemaal aparte gescheiden fysieke servers zijn. Het kan wel, hoeft niet. Dat is ook een beetje afhankelijk met wat voor hardware je wegzet en hoeveel je daarin investeert. Het zijn nogal wat, dit is alleen maar voor 2010, voor 2007 hebben we ook zo'n omgeving. Als je dan content aan het repliceren bent, dan denk je al heel snel van, nou, als je daar helemaal doorheen moet, dan moet je dat echt niet handmatig gaan doen. Zeker met content diplomas niet, die vaak heel wat uren in beslag nemen. Dan wil je dat gewoon repeatable maken. Heeft er iemand een organisatie waarbij je ook zo'n SharePoint hebben ingericht, of is het meestal een stukje eenvoudiger? Iemand enig? Dan ga ik door. Een stukje conclusies en bevindingen. Eigenlijk heb ik daar heel veel al van gezegd. ROS kan 80% van deployment automatiseren. Ja, 80% is geen 100%. Dan zie je altijd met een punt van, van wat brengt dit? Wat moet ik investeren en haal ik mijn investering wel terug? Als je 80% kunt doen, dat kan best wel eens genoeg zijn, een reden zijn om er toch mee aan de slag te gaan. En die 20%, 20% van het werk voor 80% van de tijd, dat is meestal in IT toch een beetje dat is eigenlijk toch wel het handvat om te zeggen van dit is pakketwerk, 80% met 20% effort, ideaal. Alles wat je niet kan, kun je namelijk wel oplossen met pre- en post-scripts en met PowerShell. Daarmee ben je eigenlijk al rond. Want als je zegt van we hebben een pakket en dat pakket dat ontwikkelt zich mee en we hebben een oplossing voor, tot die tijd, dan maak je jezelf vooral gemakkelijk. En alles wat je niet kan, PowerShells, alles wat je wil integreren, je hebt een CLI en daar kun je heel creatief alles mee doen. Mee integreren met onder andere SCOM, AlarmPoint, dat had ik al genoemd. En met TFS heb ik al een kort video stukje van laten zien. Dat zijn de voordelen. Er zijn ook nadelen. Daar waren we niet zo heel gelukkig mee. Sandbox solution ondersteuning ontbreekt. Je kan je sandbox solutions activeren. Dat moet allemaal nog steeds met PowerPoint. Met PowerShell, sorry. PowerShell, PowerPoint kan ook natuurlijk, maar dan heb je een heel ander soort ondersteuning aan het doen, meer demoing aan het doen. Ja, feature request. Beste wat we ervan konden maken. WSP-namen, heb ik ook al genoemd. Van als je SharePoint heeft een probleem, dat je niet de versioning kan zien. Als je heel veel ontwikkeling doet met verschillende teams, en je beheerder weet op een gegeven moment niet meer, als er een probleem optreedt, welke versie van je broncode erbij hoort, dan heb je echt een enorme uitdaging. Je moet daar iets voor inregelen, dat je kunt achterhalen van deze WSP is deze broncode. Als je dat niet kunt, garantie, je gaat een keer nat ermee. En meestal komt dat heel ongelukkig uit. Geen selectie van features activeren, deactiveren, dat was ook een heel gepuzzel. Je hebt er een oplossing voor, van je kunt het handmatig op je O-omgeving doen, je kunt het doen met PowerShell, maar dat blijft een beetje aanmodderen. Je verwacht op een gegeven moment een stukje meer ondersteuning van het product. Je ziet ook dat hele grote aantallen jobs Als je gewoon echt 300 jobs hebt staan en op een gegeven moment worden die schermen worden groot. Als je heel veel templates hebt staan, je ziet ook dat grafische ondersteuning daar niet echt super bij is. Eigenlijk is het nog een beetje een product dat het loopt wel, maar de schaalbaarheid, dat is nog een puntje van aandacht. Dan ga ik toch even kijken naar een stukje templates. Nou, ik zie dat ze nog steeds aan het steggelen zijn over wie het eerste mag. Even de vorige job dan weggooien. Toch zegt deze dat hij aan het monitoren is. Copy solutions. Misschien heb ik een kleine wijziging uitgevoerd op een moment dat... Je kunt een job, als je zegt van nou, het komt me even niet uit, je kunt hem ook even on hold zetten. Dat is makkelijk. Hij rekent het verschil uit. Hij kan met een retry, als het fout gaat, kan hij alsnog weer oppakken als je nog retries over hebt. Als je iets moet doen op je omgeving en zegt, oh, maar daar loopt een deployment op. Je kunt de deployments even opschorten. Dat is wel heel fijn voor als je op je omgeving even een reboot moet doen of of iets anders waardoor je machine even tijdig niet beschikbaar is. Of je zit in een demo en hij doet niet helemaal wat je wil. Als het goed is, staan ze nu al twee on hold. Hij reageert ook niet op een on hold zetten, dus hier is iets anders aan de hand. Kijk, nou wel. Dan zal hij nou met een continue. Gaat hij door. Is er iemand nog vragen ondertussen? Opmerkingen? Content deployment en ook als je herhaaldelijk als ontwikkelaar naar een ontwikkelomgeving die niet je eigen machine is, als je daar naartoe moet deployen. Als je daar iedere dag je spullen op weg zet zodat een ander op voor kan bouwen, dan in die herhaaldelijkheid van handelingen kun je met een template, dat is eigenlijk algemeen principe iets wat je vaak doet, en je kunt met een template doen, bespaart je tijd. Dat is eigenlijk de gedachte eraan. Sorry, ik... Het template in PowerShell. Ja, maar dan zit je met een ander... Als je heel veel PowerShell scriptjes doet, daar hebben we aan gedacht. En waar je dan mee zit, is dat je op een gegeven moment wel een hele verzameling PowerShell hebt staan. En hoe ga je die dan weer beheren? Dus eigenlijk, het kan. Technisch is het een mooie oplossing, maar om mee te werken is het... niet iedereen geeft een voorkeur aan command-line interfaces en scripting. Zeker als je met beheer bezig bent, is een grafische interface met buttons en besturen, dat werkt gewoon iets prettiger. Maar technisch is het vrij equivalent.
En je kunt niet queuen.
Dat klopt. Als je met scripts bezig bent, dan moet je wel aan de beurt zijn op het moment dat je een script wil executen. Ja. Ja, dat kan. Maar... dat is even een andere logische denkstap. Want je repository van je solution files, die zit namelijk in Team Foundation server. Je repository van je content zit namelijk op je authoring farm. Op je authoring farm kun je in SharePoint teruggaan naar een bepaalde version. En die kun je dan als content weer propagaten, over je target heen. Net zoals je een oude versie van een WSP, die kun je uit je Team Foundation server halen. En die kun je ook weer propageren, uploaden naar je omgeving heen. Dus het is niet apart opgeslagen. Je hebt nog wel de originele bronnen beschikbaar en daar zit de kracht. Dus het is niet gedupliceerd en dat is ook een stukje kracht van ROS dat er niet nog extra dezelfde dingen weer aan het toevoegen is. Is dat voldoende antwoord? Dank je. Templates bouwen. Het bouwen van een template kost ongeveer 10 minuten. Het verzamelen van alle informatie en het eens worden van waar je het in, wie wat mag doen en de procesdingen en de eerste keer inrichten, dat duurt iets langer. Hoe groter je organisatie is, hoe meer mensen er een stempel ergens onder moeten zetten. Bij een grote organisatie kan een week in beslag nemen. Er is iemand een keer een dag niet en dan dit, dan dat. Dat is meer procesmatig het werk dan het echt technisch het werk is. De insteek bij templates die we ook willen hanteren is, iedere keer als je een release doet, doen we even een intake met een heel team. Ook de beheerorganisatie bij, om te kijken van dit gaan we doen. Moeten we de template aanpassen? Ja, nee. Dan is dat, binnen de release is dat een template. En dan heb je dan een moment waar je meestal nee zegt, maar heel soms ja zegt. Ja. Op lange termijn wel. Komende weken niet. Maar het is op te lossen. Er is een workaround, het is ook niet iets dat je vast hoeft te houden. Nog een laatste vraag, ik zie dat we de tijd heen zijn. Ja? Om het in te zetten. Je begint met niks. Je downloadt een demo, je gaat daar 3 dagen mee stoeien, je belt met RepliWeb. Binnen een week heb je dan een goed gesprek, heb je een beeld over wat je wil. Dan moet je, afhankelijk van hoeveel tijd je nodig hebt om budget te verzamelen, een proof of concept even runnen met wat trouwversies is verstandig, dat je van iedereen weet van dit gaan we uitrollen, nu moeten we dit en dit moeten we doen. Dus je maakt je actieplan met een soort proof of concept. Daarna moet je kijken van heb ik extra hardware nodig, waar moet ik het positioneren, met je mensen overleggen. Daar zit de grootste tijd in, want installeren en wegzetten, dat is echt 5 minuten werk. En binnen een half uur kun je technisch alles gedaan hebben. Technisch gezien is het helemaal geen moeite, maar het proceswerk, daar moet je wel even rekenen. Ik weet niet hoeveel tijd je organisatie normaal nodig heeft om iets nieuws met elkaar af te stemmen. Daar zit de tijd in. De techniek is verwaarloosbaar. Hartelijk bedankt voor jullie opkomst. Als je nog vragen hebt, ik ben ook na afloop bereikbaar. Vragen, je kunt mij mailen op dit adres.